Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haars Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christoph Schmid. Decennia lang ging er veel leed schuil achter de misstanden rond adoptie, zowel binnenlands als buitenlands. Niet bepaald een onderwerp dat dagelijks op de politieke radar staat hier in Den Haag. Maar die politiek heeft er wel al die tijd vaak mee te maken gehad. En als iemand daar in onze redactie veel over weet, dan is het Petra Vissers. Petra, welkom.
Dankjewel.
Jij bent al jarenlang bezig met adoptiezaken. En dit jaar met name heel druk geweest met een podcast.
Ja.
De gestolen kinderen.
Ja.
Waar ging die precies over?
Over adoptie. Het is een podcast die begint met het verhaal van Mirjam. En Mirjam is geadopteerd uit Chili. En zij is heel lang op zoek geweest naar meer informatie over haar biologische familie. En over wat er is gebeurd rondom haar adoptie naar Nederland. En zij mailde mij, inmiddels ook alweer 2 jaar geleden. Met een heel verhaal over een corrupte non en het schending van haar mensenrechten. En toen dacht ik, wat is hier aan de hand? Dan heb ik haar opgebeld. En wat bleek nu? Zij is op den duur een Nederlandse non tegengekomen die decennia lang in Chili heeft gewoond. Die heeft haar geholpen om haar Chileense familie te vinden. En toen bleek na 20 jaar dat dat hele verhaal wat haar verteld was over die familie en over haar biologische moeder, dat eigenlijk helemaal niet klopt. Nou, dat is het vertrekpunt van de podcast. En hij is 8 afleveringen. En in die 8 afleveringen probeer ik het verhaal van Mirjam te reconstrueren. Maar hij gaat ook over breder wat er eigenlijk allemaal mis is gegaan de adoptie van buitenlandse kinderen.
Ja. Ja. Want haar verhaal staat natuurlijk niet op zichzelf, maar staat voor een groter fenomeen.
Zeker.
Wat is dat grote fenomeen? Wat is er nou precies misgegaan al die jaren?
Nou, de podcast begint eigenlijk, begint met het verhaal van Mirjam, maar vervolgens vertel ik natuurlijk ook over die bredere context. En dat is die van adoptie van kinderen uit het buitenland. En wat misschien ook wel goed is om te vertellen, die mail die Mirjam heeft gestuurd, die kwam bij mij terecht, omdat ik eerder al eens onderzoek heb gedaan naar binnenlandse adopties. Dus dat zijn Nederlandse kinderen die naar Nederlandse echtparen gingen. En dat kon vanaf 1956. Toen is de wet aangenomen in Nederland waarmee dat kon. En wat je eigenlijk ziet is dat dus eerst Nederlandse echtparen heel veel Nederlandse kinderen adopteren. En dan vanaf begin jaren 70... dat klinkt heel naar, maar dat was het wel een beetje, krimpt het aanbod van kinderen die ter adoptie worden aangeboden. Want de anticonceptiepil komt beschikbaar, vrouwen krijgen meer eigen rechten. En dan gaan echtparen die graag een kindje willen en niet zelf een kindje kunnen krijgen, die gaan naar het buitenland kijken. En dat was een periode. Ik heb ook René Hoeksberg gesproken, emeritus hoogleraar adoptie, zit ook in de podcast. En hij was betrokken bij die beginperiode. En hij vertelde ook, dat was een soort roze wolk, want wij gingen kinderen uit het buitenland halen en die kinderen waren zielig en arm en wij gingen ze redden. En het was natuurlijk ook de periode van de hongerkindjes in Biafra. Weet je wel, de derde wereld was nog een soort begrip wat heel zwart-wit was. En in die context is Mirjam ook naar Nederland gekomen. Er zijn heel veel kinderen naar Nederland gekomen uit het buitenland. En eigenlijk al vrij snel bleek dat er heel veel mis is gegaan. En zeker de laatste jaren is dat in een soort stroomversnelling terechtgekomen. En is gebleken dat er echt een substantieel aantal kinderen dan wel gestolen is, dan wel onder valse voorwendselen is weggehaald, dan wel incomplete dossiers heeft. Ja, daar zit heel veel leed achter verscholen.
Ja, en het heeft natuurlijk ook van alles te maken met de politieke sfeer van die tijd. Hè? We hebben het over de jaren 50, 60.
Ja, jaren
50. Dat eigenlijk het algemene beeld was, wij doen iets goeds.
Ja.
Wij redden die kinderen uit arme landen.
Ja, wat je met name in de jaren 50 en 60 zag, is heel sterk het idee dat kinderen bij een vader en een moeder moeten opgroeien. En ook zeker in het katholieke zuiden heel sterk het idee, je moet kinderen hebben. Je bent pas compleet, zeker als vrouw, als je een gezin vormt. Dus alleenstaande moeders, dat was nadrukkelijk niet de bedoeling. Dat was met name in de jaren 50 en 60. En in de jaren 70, 80 kwam daar die component bij van we moeten ook kindjes redden die heel erg zielig zijn in die arme derde wereld. En toen ging je ook zien dat mensen die zelf al biologische kinderen hadden, ook kinderen gingen adopteren vanuit dat idee van we redden een kindje. Dus dat, toen waren het niet alleen maar meer mensen die ongewenst kinderloos waren, maar kwam daar een soort extra reden bij.
Ja, ja. Dus eigenlijk de twee drijfveren die erachter zaten was één, we doen iets goeds, want we redden een arm kindje uit de derde wereld.
Ja.
En twee, we helpen ouders in Nederland aan hun kinderwens.
Ja, en drie, we moeten zorgen dat kinderen niet opgroeien bij alleenstaande moeders. Want alleenstaande moeders zijn gek. Dat was het wel ook wel een heel sterke drijfveer.
Ja. Okay, ja. Dat was, toen was dat dus het beeld.
Ja.
Een belangrijk moment, kantelmoment politiek ook, was een rapport van een paar jaar geleden van de commissie Joustra.
Ja.
Wat voor mijlpaal was dat? Wat heeft hij precies beschreven?
Ja, wat er op den duur is gebeurd. Er werd eigenlijk al vanaf eind jaren 70, en nu ga ik misschien heel ver terug, maar kwamen al de eerste geluiden op van het gaat niet altijd goed bij die interlandelijke adoptie. Er wordt veel gefraudeerd. Maar heel lang was, nog steeds denk ik wel, maar daar komen we misschien zo op terug, heel lang was de lobby van ouders die een kindje wilden in politiek Den Haag heel sterk. Dat waren echt meestal hoogopgeleide, gegoede echtparen die heel veel invloed hadden op hoe die discussie in politiek Den Haag werd gevoerd. En wat je een aantal jaar geleden zag gebeuren is dat inmiddels volwassen geadopteerde kinderen het via de rechter gingen proberen. Omdat hij steeds maar op die deur klopte in politiek Den Haag van er gaan dingen niet goed. Met mijn adoptie zijn dingen misgegaan. Er gaan nog steeds dingen mis. Ik wil meer informatie over mijn adoptiegeschiedenis, maar dat krijg ik bij jullie maar niet. En die dachten, we gaan het via de rechter doen. En dat was heel slim. Patrick van Noordhoven heeft daar met name heel veel in betekend.
Dat was een adoptiekind.
Ja, hij is geboren in Brazilië. En heel kort zijn verhaal is dat zijn adoptieouders hebben net gedaan alsof hij in Brazilië is geboren als kind, biologisch kind van zijn adoptiemoeder. En toen hebben ze mee naar Nederland genomen. En toen bleek eigenlijk uit WOP-documenten, WOP is oude wet waarmee je documenten kon opvragen van de overheid, dat de overheid daarvan afwist dat dat gebeurde. Dat de kinderen illegaal naar Nederland kwamen. En toen heeft de toenmalig minister Sander Dekker van de VVD, die heeft Tjibbe Joustra gevraagd om onderzoek te doen naar de rol van de overheid bij interlandelijke adoptie. Dat was in 2019. En dat onderzoek kwam en dat sloeg in als een bom. Dat was zoveel scherper en heftiger en groter ook dan iedereen had gedacht. Of niet iedereen. Ik denk dat veel geadopteerde kinderen dit wel wisten. Maar dan in ieder geval politiek Den Haag door had.
Het ging dan eigenlijk vooral over de rol van de overheid, hè, bij die adopties. Die,
ja.
Ik las ook wat conclusies in dat rapport en mijn gedachten dwaalden ook af naar de kindertoeslagenaffaire. Want
het is niet mals.
Dat soort formuleringen staan er wel in, hè? Van de overheid wist het, maar deed niks.
Ja, ja, want wat de Nederlandse overheid eigenlijk tot dan toe altijd had gedaan, was zeggen van ja, je vindt het ook heel erg wat er is gebeurd. En we erkennen ook wel dat dit is gebeurd. Maar ja, wij konden niks aan doen. Dat was de Braziliaanse overheid. Of dat was dat ging mis in Sri Lanka. Of in Chili, in het geval van de gestolen kinderen. En wat Tjibbe Joustra eigenlijk voor het eerst zei was, jullie wisten ervan. En als je er niet van wist, dan had je het moeten weten.
En soms dus deden ze zelfs aan mee, las ik in het rapport. Ja.
Ja, ja, en er zijn ook wel echt sterke aanwijzingen dat er ook ambtenaren van de Nederlandse overheid betrokken zijn geweest bij fraude en ander gerommel. En dat was eigenlijk voor het eerst dat zo zwart op wit stond. Enerzijds van de Nederlandse overheid wist het, stond erbij en keek ernaar, werkte er soms zelfs aan mee. Anderzijds was Tjibbe Joustra ook heel erg, of die commissie Joustra, heel erg stellig in de conclusie dat dat systeem van interlandelijke adoptie en de enorme machtsverschillen die er inherent zijn tussen Nederlandse ouders die een kindje willen en mensen aan de andere kant van de wereld die in een hele lastige situatie zitten, dat dat machtsverschil zo groot is dat je eigenlijk ook geen systeem kunt maken wat niet ontzettend gevoelig is voor fraude en corruptie en kinderhandel. Dus dat was natuurlijk heel pittig.
Ja, precies, want waar het eigenlijk heel specifiek om bij die misstanden om gaat, dat zijn dus echt moeders die gewoon niet weten dat hun kind is naar Nederland bijvoorbeeld is overgebracht. Die krijgen te horen dat hun kind is overleden.
Ja.
Leugens. En aan de andere kant die adoptiekinderen die niks kunnen achterhalen van hun geschiedenis, want archieven zijn vernietigd. En
ja.
Dat zijn eigenlijk de twee grootste slachtoffergroepen, hè, als ik het zo mag
samenvatten. Ja, je hebt aan de ene kant zitten inderdaad de vrouwen en soms ook mannen, hoor, tegen wie soms inderdaad flat out gezegd is, dat zit ook in de podcast, jouw kind is overleden. En waar is mijn kind dan? Ja, die hebben we ook al begraven. Waar hebben jullie hem dan begraven? Ja, gewoon waar we alle kinderen begraven. En dan staat 20 jaar later zo'n kind ineens voor hun neus. Dat is het meest heftige scenario, zou ik maar zeggen. Maar soms werd er bijvoorbeeld ook tegen moeders gezegd, ja, jij bent een alleenstaande moeder. En we gaan jouw kind niet dopen, want jij bent alleenstaand. Dus die belandt dan in de hel, dus je kunt hem beter afstaan. Nou, dat is ook weer een vorm van manipulatie. Of jouw kind is heel erg ziek. Je hebt geen geld om voor je kind te zorgen, dus je moet je kind afstaan. En blijkt dat kind helemaal niet ziek. Nou, dus er zijn ook allerlei varianten daarop. Bijvoorbeeld zit in een van de afleveringen van de podcast zit het verhaal van Orfelina, heet zij, een Chileense vrouw, die heel jong was, een tiener, toen ze beviel van haar zoon en naar het ziekenhuis moest omdat zij last had van heel veel bloedingen. Dus zij nam haar baby mee. Zij was ziek. Het ging mis met haar, maar niet met haar baby. Toen is zij in het ziekenhuis onder narcose gebracht. Toen werd ze wakker en toen was haar kind weg. En toen is er tegen haar gezegd, ja, je zoontje is overleden. Het zei ze, ja, maar er was toch niks mis met hem? Ja, nee, maar ja, helaas. Mag ik hem dan zien? Nee, je mag hem niet zien. En zo zijn er uit Chili en uit veel meer landen op de wereld veel meer van zulke soort verhalen. En 18 jaar later stond die zoon voor haar neus. Ja, dat is natuurlijk, dat is bijna niet te bevatten.
Nou, dat zijn allemaal hele heftige verhalen natuurlijk, hè, van die moeders die dat soort verhalen te horen krijgen van je kind is dood. Maar hoe kan zoiets in godsnaam gebeuren?
Ja.
Ik bedoel, wie verzint zoiets?
Dat is ook een vraag die ik me heel vaak heb gesteld tijdens het maken van die podcast, hè, en ook tijdens het monteren ervan, dat je steeds maar denkt, ja, maar waarom ook? En hoe? Weet je, dat is zo, je krijgt een beetje een error in je hoofd. Maar wat ik weet van het onderzoek in Chili is dat daar, het is ook in Chili onderzoek gedaan naar illegale adopties, dat daar duidelijk is dat er echt hele grote netwerken waren van verloskundigen, artsen, notarissen, geestelijke uit de katholieke kerk. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen bezig waren met het illegaal weghalen van kinderen bij hun moeders. En dus dat is een soort van praktische kant, om het even oneerbiedig te zeggen. Iedereen deed daar mee, of heel veel mensen deden daar mee. En de tweede vraag is dan, waarom zou je dat doen? En er is ook nog niet een eenluidig antwoord op die vraag. Kijk, in Chili zegt een deel van de mensen die er onderzoek naar heeft gedaan, het was bevolkingspolitiek tijdens de dictatuur van Pinochet. Dus het was een manier om de inheemse bevolking te reduceren en de armere bevolking te reduceren. Het is ook wel zo dat veel van de mensen die ik heb gesproken in het kader van dit onderzoek zijn kinderen en moeders uit de Mapuche-gemeenschap, de grootste inheemse bevolking daar. Andere onderzoekers zeggen, ja, dat had er niet echt mee te maken. Het heeft meer te maken met geld. Je kon er
precies
gewoon heel veel geld aan verdienen.
Ja, want ze zien daar een westers land, Nederland. Daar hebben ze een zak met geld en die willen kindjes kopen.
Ja, en die ouders en die Nederlandse echtparen, die hebben enorme hoeveelheden geld. Zeker toen voor Chileense begrippen en die betalen. Mensen dachten echt dat ze het beste deden voor die kinderen. Ze waren er echt van overtuigd dat je hoe dan ook in Europa beter af bent dan in Chili. Ik denk zelf dat het in heel veel gevallen ook een soort giftige cocktail is geweest van die drie redenen. En misschien ook per persoon verschilde. Hè, wat precies de balans was tussen die drie verschillende elementen.
En er was ook nog een religieuze component, denk ik. Hè? Want
ja,
dat werd ook altijd
zieltjes.
Ja, en ja. Verdedigd dat die dan in Nederland bij een goed christelijk gezin ondergebracht werden. Dus dat zit goed.
Dat zie je heel sterk in het verhaal van Mirjam. Dat vond ik ook wel een van de hele tragische, verdrietige elementen in dat verhaal van Mirjam. Dat zij op natuur ging vragen naar haar Chileense familie, haar biologische moeder. Wat mij een heel legitieme vraag lijkt. En dat het steeds maar tegen haar werd gezegd van, wat ben je ondankbaar? En je zit toch bij een goed christelijk gezin? En je hebt toch een christelijke opvoeding gehad? En dus dat was zeker in het verhaal van Mirjam, en zeker zo eind jaren 60, begin jaren 70, ook een hele sterke factor. En aan de andere kant, en dat heeft Tjibbe Joustra heel goed beschreven in dat onderzoek, als je die waarom-vraag wil beantwoorden, kan het antwoord ook zijn omdat Nederlandse echtparen dat wilden. Omdat, dat zegt Joustra heel stellig, omdat niet het belang van die kinderen voorop stond, maar het belang van mensen die heel graag een kindje wilden. En dat is natuurlijk ook best wel een heftig verwijt.
Ja, laat staan het belang van de oorspronkelijke biologische moeder.
Ja, dat dachten überhaupt, leken weinig mensen daarover na te denken. Ja.
Je zei al dat rapport van Joustra sloeg in als een bom. Wat was daarop de reactie politiek?
Nou, dat was eigenlijk meteen best wel adequaat of stellig, hoe je het wil noemen. Dus toenmalige minister Sander Dekker, die heeft toen meteen alle adopties opgeschort. Dus die zei meteen, we stoppen ermee tot we weten hoe we verder moeten. Ja,
was begin 21, hè, geloof ik.
Begin 2021. Dus die reageerde daar heel snel en heel stellig op. En toen zijn meteen alle adopties uit het buitenland opgeschort. Hij zei tot we weten hoe we verder moeten. Degene die er verder mee is gegaan is de huidige demissionair minister voor rechtsbescherming. Dat is Frank Weerwind. En die heeft de mogelijkheid tot adoptie van kinderen uit het buitenland weer hervat. Dus dat kan in principe weer. Daarbij heeft hij wel gezegd, we gaan het stelsel omgooien. Dus hij zegt, het is nu zodanig, of het wordt zodanig, dat de kans op fraude en corruptie en al die misstanden veel kleiner is.
Maar je zou zeggen, hij heeft het stelsel al omgegooid, voordat hij dat weer, mag je hopen, of ja, is het zo niet gegaan?
Nou ja, het is dus, ze zijn nu bezig. Er zijn verschillende bemiddelingsorganisaties bijvoorbeeld, en er moet dan één bemiddelingsorganisatie komen. Maar wie dat dan precies gaat doen, is nog niet helemaal duidelijk. Het kan nu maar uit een beperkt aantal landen, waarvan de minister zegt, ja, dat zijn landen waar kinderen echt niet zelf kunnen blijven en waarin het echt niet mogelijk is om goed voor kinderen te zorgen.
Welke landen zijn dat?
Nou, wat daar dus bijvoorbeeld best wel opvallend aan is dat de Verenigde Staten daartussen zitten. En daarvan zeggen critici natuurlijk, ja, luister eens, tuurlijk kun je kinderen binnen dat land een stabiele toekomst geven. Dat is helemaal nergens voor nodig om kinderen uit de VS naar Nederland te halen. Dus daar is nog steeds heel veel kritiek op hoe die het nu heeft vormgegeven. En Joustra heeft daar ook wel op gereageerd, hè, Tjibbe Joustra. Van, het is gewoon niet, wat je ook doet, in zo'n systeem zul je altijd vatbaar zijn voor machtsmisbruik en voor misstanden. Dus zijn aanbeveling was ook, doe het gewoon niet, die interlandelijke adoptie. Nou ja, daar is geen gehoor aan gegeven. En dat is dan de ene poot, hè. Wat doen we nu met kinderen die geboren worden en niet bij hun eigen ouders, daadwerkelijk niet bij hun eigen ouders kunnen blijven, of wiens ouders in een lastige situatie zitten. Het tweede, wat ook heel erg gevoelig ligt en heel erg lastig is, is wat doen we met al die kinderen die in het verleden onrecht is aangedaan? En daarvan heeft minister Weerwind gezegd, we richten een expertisecentrum op. Dus dat is nu, sinds begin dit jaar zijn die begonnen. INEA heet het. En ja, dat moet kinderen helpen als ze bijvoorbeeld vragen hebben over zoektocht naar hun familie, of over waar ze bepaalde archieven kunnen vinden, of hoe ze hun naam kunnen veranderen. Zulke soort dingen. Maar ik hoor van veel geadopteerde kinderen met wie ik contact heb, dat ze ook over dat expertisecentrum niet tevreden zijn. Dus er ligt nog heel veel open en er zijn nog heel veel oud zeer wat nog lang niet hersteld is. Ja,
want in feite heeft die adoptiestop vrij kort geduurd, toch? Van begin 21 tot vorig jaar.
Ja, iets meer dan een jaar.
Is, is daar enorme druk van geweest van in de adoptieouders? Want dat was natuurlijk al vroeger een sterke lobby.
Ja, ik zei net al, die lobby van adoptieouders was, of wensouders, adoptieouders, was in de jaren 70 al heel sterk. Oh ja, in de jaren 50 eigenlijk al, toen de adoptiewet tot stand kwam. En die lijkt dat nog steeds te zijn. Want ja, dat vond ik toch ook wel tekenend. Weet je wel, er was natuurlijk dat hele rapport van de commissie Joustra over wat kinderen en moeders is aangedaan in het buitenland. En dat ging echt ook over, we hadden het net over kinderen die zijn gestolen. Maar het ging bijvoorbeeld ook over baby farming in Sri Lanka. Dus moeders die bij elkaar werden gebracht met het enige doel om te baren voor het buitenland. Ja, nou,
klinkt een beetje als die Handmaid's Tale-serie.
Ja, dus heel heftig rapport. We schorten buitenlandse adoptie op. En ja, organisaties van wensouders en bemiddelingsorganisaties die gingen onmiddellijk, ja, maar ik wil graag een kindje. Ja, maar ik sta al heel lang op de wachtlijst. Ja, maar ik ben zo en dat snap ik, hè. Want het lijkt me verschrikkelijk als je ongewenst kinderloos bent. En heel erg verdrietig. Ik heb geen idee hoe dat is. Maar ik dacht toen wel, ja, maar het draait dus nu even niet om jullie. En dat is natuurlijk heel lastig ook aan dit onderwerp. En ook lastig aan schrijven over dit onderwerp. En aan een podcast maken over dit onderwerp. Het is zo fundamenteel en zo elementair natuurlijk waar het over gaat. Want het gaat over je kinderen, het gaat over je kinderwens. Het gaat natuurlijk over hele grote, intieme emoties. Maar dat vond ik toen wel, dat ik dacht, ja, het draait nu even niet om jullie.
Ja, en die hebben dan inderdaad, zou je zeggen, tientallen jaren hebben zij voorrang gehad. En nu hebben ze even de pech dat ze achteraan moeten sluiten.
Ja, het gaat natuurlijk al, de adoptiewet stamt uit 1956. Dus het gaat al 70 jaar over wensouders. En de laatste jaren gaat het meer over de kinderen die geadopteerd zijn en de moeders die hun kind zijn verloren. Sommige adoptieouders vinden dat heel lastig. Ja.
Hey, en nou heb jij afgelopen zomer minister Weerwind geïnterviewd.
Ja.
Volgens mij zelfs op de ochtend dat het kabinet ging vallen. Viel, ja. Maar dat wist jij natuurlijk toen nog niet. En dan is adoptie ook misschien een heel ver weg onderwerp. Want het ging die hele week al over kabinetscrisis. Wat voor een indruk maakte hij op jou, Weerwind?
Ja, het is een hele... Het is een man die zijn woorden heel erg zorgvuldig weegt. Ik geloof zonder meer dat het adoptiedossier, dat zegt hij en dat geloof ik ook, veel indruk op hem maakt. En de verhalen die hij hoort van kinderen die geadopteerd zijn. Maar eigenlijk komt het erop neer dat hij niks voor ze kan betekenen. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Kijk, dat hij is begonnen met dat expertisecentrum. Of hij heeft geld vrijgemaakt voor dat expertisecentrum. Maar de inmiddels volwassen kinderen die geadopteerd zijn, die willen veel meer van hem. En dat kan hij niet bieden. En wat ze graag willen is bijvoorbeeld dat ze niet meer hoeven te betalen voor een naamsverandering. Of wat een deel wil is hun geboortedatum aanpassen naar hun echte geboortedatum. Er zijn heel veel kinderen die zijn op 1 januari geboren.
Zogenaamd.
Ja. Omdat niemand het weet of niemand het goed heeft geadministreerd. De geboortedatum van Mirjam van de podcast bleek tijdens het onderzoek ook niet te kloppen. Ja, dat kan hij ook niet toezeggen. Hij zegt dan, ja, het is herfst in mijn portefeuille. Het is te duur. En wat hij ook doet, of het kabinet doet, en dat nemen veel mensen hem ook heel erg kwalijk, is dat hij in heel veel rechtszaken blijft doorprocederen. Dus er lopen een aantal rechtszaken, zowel van kinderen die uit het buitenland geadopteerd zijn, als van Nederlandse moeders die hier hun kind zijn kwijtgeraakt. Wat het kabinet in eerste instantie deed, ook het vorige kabinet al, is zich dan beroepen op de verjaringstermijn. Wat natuurlijk voor veel mensen heel pijnlijk is. Nou, daar heeft de Tweede Kamer een stokje voor gestoken. Die heeft een paar jaar geleden het kabinet opgeroepen om dat niet meer te doen. Nou, dus dat doen ze niet. Dus ze worden nu wel inhoudelijk behandeld. Maar bijvoorbeeld in de laatste zaak van Dilani Butink, die is geadopteerd uit Sri Lanka, die heeft 2 keer gelijk gekregen van de rechter, is Weerwind nu weer in cassatie gegaan. En hij zegt, ja, maar ik wil tot op de bodem uitgezocht hebben in hoeverre de staat aansprakelijk is voor foute adopties. Ja, Dilani Buttink en velen met haar die zeggen, ja, maar je blijft mij door dit proces slepen. En het kost me geld, het kost me energie, weet je wel, het super heftig. En de staat blijft dat maar doen. Dus dat, ja, dat wordt hem ook niet in dank afgenomen.
En er was er deze zomer ook nog nieuws, volgens mij van jouzelf, over die archieven die illegaal vernietigd zijn.
Ja.
Hoe zat dat precies?
Ja, nou, ja, dat was ook dankzij een vrouw die geadopteerd is. Die was op zoek naar meer informatie over de Nederlandse administratieve kant van haar adoptie. En die kon die archieven nergens vinden. Bleken die archieven vernietigd. En dankzij haar is het door. Zij heeft gevraagd om aan de inspectie die toezicht houdt op de archiefwet in Nederland, of die archieven vernietigd hadden mogen worden. En dat was heel interessant, want die zei afgelopen zomer van nee, dat had niet mogen gebeuren. Dus er zijn meters en meters aan dossiers vernietigd met informatie over adopties. En dat niet gemogen. Ja, dat is natuurlijk ook heel pijnlijk. En wat die inspectie ook zei is, er ligt nog steeds heel veel archiefmateriaal overal en nergens. Zorg nou alsjeblieft dat het vanaf nu niet weer kwijtraakt. En dat is dus ook de vraag wat een nieuw kabinet met die oproep gaat doen. Ja, ik heb bijvoorbeeld toen ik dus dat onderzoek deed naar binnenlandse adoptie, toen heb ik een vrouw gesproken die ook heel lang op zoek is geweest naar haar adoptiedossier. En dat was dus in de loop der jaren door allerlei verschillende archief-eigenaren gegaan en uiteindelijk beland in een natuurhistorisch museum. Ja, dat is de realiteit waar heel veel inmiddels volwassen kinderen mee te maken hebben. Ja, dat is natuurlijk niet te doen eigenlijk.
Nee. Nee. Hey, jouw podcast De Gestolen Kinderen, die heeft ook heel wat reacties losgemaakt. En daar zijn ook kamervragen over gesteld.
Ja, door de SP.
Wat was dat precies?
Nou ja, de SP heeft inderdaad naar aanleiding van de publicatie van de adoptie kamervraag gesteld aan Weerwind. Ja, dus wat meer specifiek op dat verhaal van Mirjam gericht. Vragen bijvoorbeeld over of Weerwind nog wat meer kon betekenen in de relatie met de Chileense overheid, of die nog meer informatie hebben, of die ook wat meer kon betekenen voor kinderen die in hun zoektocht naar biologische familie mensen tegenkomen die hun werk niet goed doen, al dan niet bewust, onbewust, dus verkeerd gekoppeld worden. Ja, dat was een beetje teleurstellend, want de antwoorden was eigenlijk dat niet kon. Dat die eigenlijk niet zoveel niks voor die kinderen kan betekenen. En dat toen kwam weer dat expertisecentrum tevoorschijn. Dus dat zit voorlopig een beetje vast.
Hey, je hebt het al een tijdje over dat expertisecentrum, maar dan denk ik onwillekeurig van, is dat niet weer zo'n labmiddel van, we gooien er nog eens een denktank tegenaan of een bemiddelaar en dan zien we over 10 jaar wel weer verder?
Ja, dat is wel het verwijt wat veel mensen Weerwind maken. En vooralsnog zou dat inderdaad best waar kunnen zijn. Ja, het is ook een beetje flauw. Je hoort mij een beetje twijfelen, maar dat komt omdat ze ook nog maar een paar maanden geleden open zijn gegaan. Dus wie weet valt het allemaal ontzettend mee en kunnen ze heel veel betekenen voor die groep. Maar het heel fundamenteel is het allemaal niet. En dat is best wel, het is heel frustrerend. En ik snap ook de frustratie van heel veel geadopteerde kinderen. Omdat het zo'n, nou, wat ik net zei, het is zo'n fundamenteel iets. Het is een mensenrecht om op te groeien bij je eigen familie, om een familieleven te hebben. Er liggen zoveel rapporten, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld doen mensen hier onderzoek naar, waarin wordt gezegd, er is gewoon fundamenteel iets mis met dat adoptiesysteem. Het is op heel veel plekken misgegaan. Het is heel vaak misgegaan. Dat zijn geen uitzonderingen. Er is sprake van corruptie, fraude, er is gelogen tegen moeders. Weet je wel? Het bewijs is zo overweldigend. En dan toch wordt er gezegd, ja maar, we blijven het doen. Ja maar, er zijn mensen die heel graag een kindje willen. Ja maar, er zijn altijd wel kinderen die voor wie adoptie de beste oplossing is. En dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk ook het grote dilemma, dat je misschien in individuele gevallen kunt zeggen, adoptie was de beste oplossing. Maar accepteer je dan daarvoor, voor die individuele gevallen, een systeem wat zo duidelijk zulke ellende in de hand werkt? ja, zeggen dus nu toch weer het huidige demissionaire kabinet. En dat is heel frustrerend. En dan al helemaal als dan vervolgens die inmiddels volwassen kinderen op de deur kloppen en zeggen, ik heb je hulp nodig om te gaan met het onrecht wat mij is aangedaan, met wat mij is overkomen. En die deur blijft dicht en je moet rechtszaken voeren. Ja, dat is een enorm wantrouwen tegen je eigen overheid. En wat dat betreft snap ik ook wel waarom jij moet nadenken over of moet denken aan toeslagenschandaal.
Ja, past een beetje in het hele wantrouwen verhaal, toch?
Ja, ik zag ook een bericht op LinkedIn van een vrouw die geadopteerd is uit het buitenland. En die staat ook op de A12 bij Extinction Rebellion. Ik weet niet helemaal zeker of ze ook op de snelweg staat of bij de steundemonstratie. In ieder geval voelt ze zich verbonden met Extinction Rebellion. En die koppelde ook heel erg dat enorme wantrouwen wat zij voelt tegenover de Nederlandse overheid aan haar deelname aan die demonstratie. Omdat zij zei, ik weet gewoon zeker dat ik mijn overheid niet kan vertrouwen. En dat vond ik zo, ja, heftig, maar ook wel heel tekenend. En dat snap ik ook, want er is natuurlijk tegen je gelogen op het fundamentele niveau. Over fundamentele vragen over je eigen leven. Ja, het is niet een dossier wat voorlopig dicht gaat, denk ik. Dit is een wond waar nog wel aan gekrapt blijft worden.
Ja, precies. En wat dus inderdaad ook heel erg past in dat hele bestuursverhaal, de nieuwe bestuurscultuur en vertrouwen tussen burger en overheid. Maar toch speelt adoptie geen enkele rol in de verkiezingscampagne.
Nee.
Dus wanneer denk jij dat het volgende moment aanbreekt dat de politiek hier weer een punt van gaat maken?
Ja, ik denk dat het volgende moment is het moment dat het rapport uitkomt over binnenlandse adopties. We hebben het nu natuurlijk gehad over de commissie Joustra. Maar er is ondertussen nog een onderzoek bezig van Misha de Winter. Die sommige mensen misschien nog kennen, want die heeft ook het onderzoek gedaan naar geweld in de jeugdzorg. En die doet nu onderzoek naar de rol van de Nederlandse staat bij binnenlandse adoptie. En dat komt in 2024. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar dat lijkt mij een moment waarop de politiek zich opnieuw over dit onderwerp moet gaan buigen. En wat ook nog momenten zijn, is als de rechtszaken die nu gevoerd worden over adoptie. En met name de rechtszaak van Dilani Butink, die nu in cassatie gaat, als die het eindoordeel bereiken. Maar goed, dat duurt nog best wel lang. Dus ik denk dat het eerste moment Misha de Winter wordt. En dat is wel heel interessant, want omdat het over Nederlandse kinderen en Nederlandse echtparen gaat, kan de Nederlandse overheid zich echt niet verschuilen achter, ja, maar dat waren die Chilenen en dat waren die Brazilianen. Dus dat, ik ben daar wel benieuwd naar.
Oké, dankjewel Petra voor je heldere uitleg. En we gaan het volgend jaar misschien weer zien terugkomen. En dan gaan we het er weer over hebben. Bedankt. En de podcast De Gestolen Kinderen is een echte aanrader. Als je hem nog niet hebt geluisterd, ga luisteren. Het link staat in de show notes. Dit was Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. En deze podcast is gemaakt door Hanna van der Wurf en George-Paul Henneberken. Volgende week zijn we er weer. Oh nee. Sorry. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.